Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik u en dat we elkaar mogen ontmoeten rondom de Heer Jezus Christus. Het is wel prachtig als je zomaar, ik kom hier niet zoveel natuurlijk, hè, maar ik geloof één keer per jaar. En ik denk dat dit nu de derde keer is of zo, hè, zal ongeveer. Maar ook al ken ik u dan een klein beetje van gezicht, ik vind het altijd weer prachtig om broeders en zusters te ontmoeten. He, wat heerlijk dat je die eenheid in de Heer Jezus mag beleven met elkaar. En dat je datzelfde verlangen deelt om naar Hem op te zien, naar Hem te luisteren en ook Hem te verheerlijken. Om samen Hem te loven en te prijzen en dat prachtige lied ook zo net te zingen. He, te weten dat ook Hij bid en pleit voor ons, o hoor naar zijn beden. En het gebed wat hij opzendt, wat hij dagelijks voor ons opzendt bij de Vader, als die grote hoge priester. Ja, dat is een gebed wat tot zegen voor ons allemaal mag zijn. Ik wil graag deze morgen met jullie lezen uit de psalmen. Fijn dat we vanmorgen al mochten beginnen met een psalm 91. Ik wil graag met u lezen een gedeelte uit psalm 105. Psalm 105. Het is een lange psalm, dus ik beperk mij tot een aantal versen daarvan. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. De vertalers hebben daarboven gezet lofzang op de trouw van de Heere. Loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere of zoek de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en hij zei, raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Hij riep een hongersnood over het land af en liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit, Jozef werd als slaaf verkocht, men drukte zijn voeten vast in de boeien, hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft hij de belofte van de Heere heeft hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los, hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heersen over al zijn bezit, om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren. Daarna kwam Israël in Egypte, Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn vijanden, dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelen. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en Aaron, die hij verkozen had. En dan ga ik verder bij vers 41. Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde, want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heidenvolken. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd, opdat zij zich aan zijn verordeningen zouden houden en zijn wetten in acht zouden nemen. Halleluja. Tot zover. Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die dat woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Bijzondere psalm, een psalm waarin de geschiedenis van het volk Israël, althans van het ontstaan en de verbondsluiting met Abraham, dat is eigenlijk het begin wat in deze psalm wordt verkondigd. En deze geschiedenis, dit verslag van de geschiedenis, dat sluit dan af met het ingaan in het land Kanaan, het beloofde land. Dus het is een geschiedschrijving. Wel bijzonder, want in psalm 104, de psalm die hieraan vooraf gaat, die begint met dezelfde woorden, loof de Heere. Zo ook psalm 103 begint ook met loof de Heere. Psalm 105 begint met loof de Heere. Psalm 106 begint met loof de Heere. En zelfs ja, psalm 107, ook daarin wordt gesproken over de grootheid van God en begint met loof de Heere, want hij is goed. Bijzonder dat psalm 104 de majesteit van God bezingt als het gaat om zijn schepping. In dat wat hij gemaakt heeft, wat hij tot aanzijn geroepen heeft. Psalm 106, de psalm na 105, bezingt de ongehoorzaamheid van het volk. Dat is eigenlijk een beetje apart, want de psalmen zijn natuurlijk liederen. En om nu te zingen over, ja, verdrietige zaken zoals het volk keer op keer na het handelen van God en na het geven van God toch in ongehoorzaamheid zich tegen God keerde of zich van God afkeerde, telkens zonde op zonde stapelde en God weer naar hen toe kwam en genade toonde, maar toch het volk uiteindelijk steeds weer afdwaalde. Toch bijzonder dat in die psalm 106 zo wordt beschreven. Psalm 107 bezingt de genade van God. De genade van God voor zijn volk Israël. In psalm 107, dat is wel een bijzondere psalm, omdat daar over het noorden, het oosten, het westen en het zuiden gesproken wordt. En waar in het land Israël, als het ware, ja, geografisch gezien, het middelpunt is. En dat er dan beschreven wordt over verschillende bewegingen van het volk, ook in de geschiedenis, maar ook in dat wat zij zelf besloten en dan daardoor in een stuk benauwdheid terechtkwamen. En dan staat er dat wanneer zij in die benauwdheid verkeerden, zij tot de Heere riepen en dan verloste hij hen uit hun angsten. En dat wordt tot vier keer toe herhaald. Bijzondere psalm. Wij richten ons vanmorgen op psalm 105, waar dus de geschiedenis van Israël in bezongen wordt, vanaf de verbondsluiting met Abraham tot de intocht in het beloofde land Kanaan. Er wordt in deze psalm niets, maar dan ook niets, negatiefs gezegd over de daden van het volk Israël. Nee, deze psalm, daarin wordt het feit dat God handelde in de geschiedenis, dat God hier de handelende persoon is, wordt in deze psalm maar liefst 25 keer gesproken over hem. En dat wordt dan steeds zo gezegd. Hij deed dit. Hij deed dat. Hij handelde. Het is God die hier als het ware volledig in de schijnwerpers komt te staan. En dat men de grootheid van God bezingt vanwege het feit wat hij in de geschiedenis van Israël heeft gedaan. Wat hij in het verleden heeft uitgewerkt. En broeders en zusters, ik weet niet hoe het u vergaat, maar kunt u net als de aanvang van deze psalm, als u terugkijkt op uw leven als gelovige, kunt u net als in deze psalm, als u terugkijkt op misschien de afgelopen week of het afgelopen jaar, kunt u dan met mij en met deze psalm aanvangen in het loven en prijzen van God, omdat we hebben ervaren dat God de handelende persoon is en was in ons leven. In de afgelopen week draaide het om hem. Draait het om hem. Want hier deze psalm begint met te zeggen: loof de Heere, roep zijn naam aan. Waarom? Omdat er staat: maak zijn daden bekend onder de volken. Waarom zouden wij, broeders en zusters, waarom zou de psalmist in dit geval de naam van de Heere aanroepen? En aanvangen met het zeggen van: loof de Heere, maak groot de Heere. Erken hem als de allerbelangrijkste, als de allerhoogste. Roep die naam aan. Waarom? Om zijn daden bekend te maken. Nu, als je geen daden van God in je leven kent, als je onbekend bent met de daden van God, dan heb je ook niet de drang of het verlangen, dan borrelt dat niet in je op om hem groot te maken. Dan staat dat ver van je af. Maar dat kan ook zo zijn in het leven van een gelovige. Dat het als het ware vervlakt is. Dat de relatie met God onder druk komt te staan. Of dat je relatie met God verflauwt. Dat je niet meer zo bezig bent met de dingen van de Heere. Dat je je Bijbel wellicht ook dichtlaat. Of dat je zo in beslag genomen wordt door je eigen daden, door al datgene wat je zelf allemaal doet, dat de Heere God op de achtergrond komt te staan. En dan blijkt, als u dat misschien ook kent uit uw eigen leven, dat er helemaal geen verlangen is om de Heere God groot te maken. Dat er helemaal geen drang is, dat het niet in je opkomt om de Heere God te gaan bezingen, om hem te danken, te loven, te eren en te prijzen. Nu, in deze psalm is de psalmist in ieder geval vol van de Heere, wanneer hij denkt aan de daden van de Heere die God heeft gedaan in de geschiedenis. Hij beschrijft die daden als wonderdaden van leiding, van bescherming, van zorg en bevrijding van zijn volk. En weet u, wij lezen vanmorgen iets uit het Oude Testament. En wij denken daarover na. En Ja, je hoort soms nog wel eens in evangelisch Nederland dat men zegt, nee, je moet uit het Nieuwe Testament spreken. Alleen maar uit het Nieuwe Testament. Dat Oude Testament, dat ligt achter ons, daar hebben wij niet zoveel mee. Nu, daar ben ik niet met die personen eens. Het gaat om heel de schrift. En de hele schrift heeft een bijzonder thema. En dat is niet omdat ik het zeg, maar omdat ik dat zelfs hoor uit de woorden van de Heer Jezus. Menigmaal heeft hij gewezen op de schriften. Heeft hij gewezen op de Torah, op de boeken van Mozes. Heeft hij gewezen op de psalmen. Ik citeer, dit zijn de woorden, zo sprak de Heer Jezus na zijn opstanding, die ik sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Dus ook de psalmen getuigen van de Heer Jezus. En daarom is het geweldig om de lessen van God ook te ontvangen uit de psalmen. En ook wat deze psalm betreft. Nu, ik heb het u al gezegd. God wordt in deze psalm geprezen om zijn grote daden. En de lezers, het volk, wordt als het ware aangemoedigd om de Heere God te aanbidden. Om te buigen voor Hem, terugdenkend en ziend op de daden die God heeft verricht in het verleden, die daden die Hij voort wil zetten ook in het heden. Want God is niet veranderd. En God handelt op een bijzondere wijze met het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, maar hij handelt ook op een bijzondere wijze met u en ik als kinderen van God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ze worden aangemoedigd om de Heere te aanbidden, om de landsbelofte. God heeft dat van tevoren beloofd en hij heeft het waargemaakt. God heeft zo vaak bij de aanvang de afloop verkondigd en alles kwam uit. En de psalmist die is daarvan onder de indruk. En hij roept de anderen op om de Heere te loven en zijn naam aan te roepen, die God aan te roepen, met die God te leven in gemeenschap. Het is dan ook een lofpsalm met een historisch en onderwijzend karakter, maar zelfs met een vermanend karakter. En dan niet in de zin van met een opgeheven vinger, nee, dat betekent dat God de mensen, het volk, u en mij erbij roept, bij zichzelf roept, bij de les roept, ons wakker schudt, ons aanmoedigt, aanspoort om zijn grote daden te overdenken. We lezen in deze psalm, in vers 1, als het gaat om daar waar wij toe opgeroepen worden, loof de Heere, dat is 1. Vers 1 zegt ook, roep zijn naam aan, dat is 2. Vers 1 zegt ook, maak zijn daden bekend, dat is 3. Vers 2, zing voor hem. Dat is een vorm om ons te kunnen uiten in lofprijzing, zoals we vanmorgen al gedaan hebben. Zang en lofprijzing is enorm belangrijk. Zing psalmen voor hem. Vers 2 zegt ook, spreek aandachtig van hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Laat onze aandacht daarop gevestigd zijn. Juist ook in de tijd, broeders en zusters, waarin wij leven, waar er enorm veel op ons afkomt en wij opgeroepen worden om daarin mee te doen. Dat is de vermaning van de wereld. Die roept de mensen erbij om mee te doen met alles wat God verboden heeft. Om de Bijbel dicht te laten. Om het woord terzijde te schuiven. En men wil het allemaal zelf invullen. Men bedenkt het zelf. En dat komt omdat de wereld in het boze ligt. En dat ieder mens die Christus niet kent, verduisterd is in zijn verstand. Men begrijpt er niets van. En men doet de Bijbel af als iets wat bij de middeleeuwen hoorde. Nu, dat is absoluut niet het geval. Nee, wij willen ook vanmorgen aandachtig spreken over zijn daden, over al zijn wonderen die hij heeft gedaan in het verleden. Maar ook het wonder dat hij is gekomen in ons eigen leven. Kunnen we daarvan getuigen, broeders en zusters, dat het een geweldig wonder is. Geen eigen verdienst. Niemand is behouden door eigen werken. Maar het is slechts door genade alleen dat hij u mij gezocht heeft en dat hij dat grote wonder in de Heer Jezus Christus verricht heeft op het kruis van Golgotha en opgewekt is uit de doden om ons het leven te kunnen geven. Er staat er in vers 3, beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Beroem u in zijn heilige naam, niet in onze geweldige daden of in wie wij zijn. Nee, alle roem is uitgesloten, zegt een oud lied. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in zijn gena alleen. Alle roem. Nee, Paulus die zegt het ook, dat hij alleen maar zou willen roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat kruis wat ons spreekt van de genade van God. En dan lezen we vervolgens, zoek de Heere, en dat is naar de Engelse overzetting. Hier staat, vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Ik vond dat toch wel mooier, omdat dat eigenlijk tot drie keer toe de oproep klinkt om hem te zoeken. Zoek de Heere, dat is één. Dat is ook het belangrijkste, dat moet ook het eerste voorop staan. Zoek de Heere. Niet in eerste instantie zoeken naar dat wat de Heere allemaal aan ons zou kunnen geven. Nee, de Heere zelf zoeken. Hij moet het voorwerp van ons leven zijn. Hij moet het onderwerp zijn van onze gedachten. Hij moet nummer 1 zijn. En dan vervolgens, zoek ook zijn kracht. Verwacht het niet van je eigen kracht of kunnen. Maar geloof dat hij ons kracht wil geven om als kind van God in deze wereld te kunnen staan en om ook te kunnen roemen en te kunnen getuigen, te kunnen spreken van al zijn daden. En dan zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat is het derde. Daar moet je nooit mee stoppen. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat wil zeggen, het aangezicht dat staat voor de persoon van wie God is. De persoon wie de Heer Jezus is. Het gaat er niet om dat wij hem willen zien in die zin. Nee, wij zien hem als persoon, zoals hij zich in de schrift aan ons heeft voorgesteld. En wij willen zijn aangezicht, zijn tegenwoordigheid, voortdurend zoeken. We hebben dat nodig in elke stap die wij in ons leven zetten. Wij hebben dat nodig voor elke dag, broeders en zusters, om te leven voor het aangezicht van God. Werd Abraham niet opgeroepen in Genesis 15? Wandel voor mijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, leef voor mijn aangezicht, Abraham. Leef met mij. Leef in afhankelijkheid van mij. Prachtig, broeders en zusters. Nu zullen we de hele psalm door kunnen gaan, vers voor vers. Dat zou te lang gaan duren. Daarom sla ik een klein stukje over. Want God werkt toch op een hele bijzondere manier in ons leven. En dat is dat wij God ook niet iets kunnen voorschrijven. En weet u, dat is misschien niet populair wat ik nu zeg, maar het kan zo zijn dat God periodes in ons leven geeft of periodes gaf onder Israël, periodes gaf in het leven van Abraham, dat het hem eigenlijk, dat hij gevrijwaard bleef van elke vorm van verdrukking. Dat hij beschermd werd door voor de vijanden. Dat hij geleid werd op een effen pad. We lezen dat namelijk in vers 12. Daar staat, toen Abraham, hè, dat slaat dan op de tijd dat Abraham daar met een klein nomadenvolkje door het beloofde land trok, dan is dat een periode waar God als het ware zijn beschermende handen, ja, zichtbaar als het ware om hem heen hield, om dat volkje. En Abraham, die was net zo mens als u en ik, hoor. Denk erom. Maar God kan en is bij machte om dingen van ons vandaan te houden. Dat lezen we hier namelijk. Er staat toen zij met weinig mensen waren. Ja, met weinigen en vreemdelingen daarin. Zij waren vreemdelingen, niemand kende hen. Ze hadden een andere taal, ze hadden andere leefgewoonten. Ze kwamen uit het land Ur der Chaldeeën. Ze waren daar onder volken die ze niet kenden. En zij zijn van volk naar volk gezwerfd. En dan van het ene koninkrijk naar het andere volk. Zo is Abraham door het land getrokken. En dan staat er iets bijzonders. God liet niet toe, geen mens toe, hen te onderdrukken. Ook bestraft hij koningen omwille van hen en zei, raak mijn gezalfden niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. Weet u, er is vandaag de dag ook een evangelie in omloop, waar men zegt van nu, God wil je alleen maar genezen en hij wil op dit moment door jou zijn koninkrijk gestalte geven en het gaat je voor de wind. Als je goed leeft met God, dan zul je rijkdom, eer, gezondheid, alles zul je ontvangen. Nu, daar zijn wij het niet mee eens. Dat is ook niet wat de Bijbel leert. Maar toch zien we wel dat God, als God besluit om dingen bij iemand vandaan te houden, als God hier besluit om Abraham met dat kleine nomadenvolkje door dat land te leiden, dan worden ze aan alle kanten beschermd. En maakte Abraham een misstap, dan keerde God het ten goede, dan beschermde hij, hè, zoals hij later bij in Egypte komt, en dat hij daar bij die farao komt, en u weet hoe de geschiedenis is, wat er verteld wordt, hè, dat hij zegt, zeg maar dat tegen Sarai, jij bent mijn zuster. Nou ja, wij zouden zeggen, ja, je hebt mijn zuster, hè. Mijn zuster, ja, nee, maar dat klopt, dat was eigenlijk een halve leugen. En een halve leugen is, of een halve waarheid is ook een hele leugen. Nu, hij komt daardoor in grote benauwdheid. Maar God zorgt ervoor dat diegene die dan Sarai tot vrouw wil nemen, dat die bestraft wordt. En dan komen er allerlei plagen en grote moeilijkheden. En God zorgt dat Abraham op zijn schreden terugkeert en teruggaat naar het beloofde land waar God had gezegd, daar moet je blijven. Daar zal ik voor je zorgen, daar zal ik je leiden. En hij komt weer terug en als hij dan weer terugkomt, dan bouwt hij een altaar. Om de Heere God te danken, wat ik me zo voor kan stellen, voor de bescherming, voor de bewaring waar God hem en de zijnen voor bewaard heeft. Nu, bijzonder dat God daar op een hele bijzondere wijze geen mens toeliet hen te onderdrukken en hij zei, raak mijn gezalfden niet aan. Gezalfden, dat zijn zij die afgezonderd zijn voor een bepaalde missie. Zoals bijvoorbeeld koningen in Israël, dat waren gezalfden. Of profeten, of priesters. Zij waren door God afgezonderd voor een bepaalde missie. voor een zending, voor een doel, om daden van God tot uitvoer te brengen. Maar zo was ook Abraham een profeet. Hij wordt ook op een bepaald moment een profeet genoemd. Weet u, dat is geweldig. Zo'n God zouden wij wel dagelijks bij ons willen hebben. Niet? Dat wij, ook al maken we dan wel eens een struikeling, dat God ons voortdurend beschermt en dat we totaal geen vervolging hebben, geen tegenstanders ontmoeten, dat we al leven als in een soort van paradijs. Dat zou toch heerlijk zijn. Maar ja, God is niet na te rekenen. God is ook niets voor te schrijven. En daar wil ik u graag mee nemen, want als we dan verder lezen, dan staat er, hij riep een hongersnood over het land af. Dat is een hele andere kant van God. Weet u? God is ook bij machte om dingen te doen waar geen mens verandering in aan kan brengen. Als God besluit iets te doen, dan gaat het door. En dat zien we hier. Hij riep een hongersnood over het land af. En niet alleen over het land Egypte, maar over de toenmalige wereld. En let wel, ik heb u aan het begin gezegd dat er in deze psalm wel 25 keer gezegd wordt dat God de handelende persoon is. Hij. Telt u dat woordje maar. En er staat hier, hij riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Of hij, zoals in andere vertalingen, verbrak de staf van brood. Een staf waarop je kunt steunen. Hij neemt daar nota bene iets waarop men steunde, neemt hij weg. En dat is een van de eerste dingen van het levensonderhoud, hè, praktisch gezien, dat je brood en water hebt. Dat je drinken hebt, dat je voedsel hebt. Daar kun je maar heel kort mee, zonder mee. En dat heb je nodig. En de mensheid en wij allemaal zijn geneigd om daar bijvoorbeeld op te steunen. Maar er zijn nog veel meer dingen waar we op kunnen steunen. Misschien mag ik vanmorgen de vraag stellen. Waar steunt u nu werkelijk op? Waar steunt u op? Steunt u op de Heere God? Leunt u op de Heere Jezus? Of leunt u misschien wel op uw bezit? Of leunt u op uw man of op uw vrouw? Of misschien leunt u wel op uw kinderen? Misschien leunt u wel op de oudste van de gemeente of op de voorganger? Misschien leunt u wel op uw kennis. U wil dat natuurlijk niet, maar het kan zomaar binnensluipen in je leven, dat als het erop aankomt, dan blijkt vaak daar waar je op steunt. En weet u, de Heere God die wil dat wij steunen op Hem. Dat wij leunen op Hem. Dat wij afhankelijk zijn van Hem in ons leven, op elk terrein van ons leven. Dat wij Hem overal in betrekken. Spreuken 3 zegt het zo mooi, die bekende tekst, die populaire tekst. Ken Hem in al uw wegen, steun op de Heere met uw ganse hart. En steun niet op uw eigen inzicht, maar ken Hem in al uw wegen. Dus betrek Hem overal bij. Nu, God neemt hier de staf van brood weg, met alle gevolgen van dien. Er komt honger in de toenmalige wereld. Maar God deed dat met een bedoeling. En ik denk wel eens, soms neemt God ook bij u en bij mij, bij ons neemt Hij wel eens iets weg waarop wij, zonder dat we het misschien wel doorhebben, heel erg op leunen. Weet u, ik kom wel eens mensen tegen, wij werken veel met ouderen in de ark. En dan kom ik wel eens mensen tegen die hun man of hun vrouw verliezen, omdat ze op leeftijd gekomen zijn. En soms kom je dan mensen tegen die bleken zo gesteund te hebben op hun partner. Dan valt dat weg. En dan kunnen ze het niet meer opbrengen om naar de ark te komen, want daar kwam je eerst samen met je man of met je vrouw. En alles wat in de ark, dat blijkt dan te herinneren aan het feit dat ik daar was met mijn man of mijn vrouw. En dan vraag ik me wel eens af, is dit nu wat God bedoeld heeft in je leven? Kun je nu God danken voor de tijd die je gehad hebt samen met je man, samen met je vrouw? Maar hoe groot is God eigenlijk? Nu je eigenlijk een steun hebt los moeten laten. En natuurlijk is je man of vrouw een steun, begrijp me goed. Maar de Heer Jezus heeft eens gezegd dat wie vader of moeder of man of vrouw of kinderen lief heeft boven mij, is mij niet waardig. God geeft ons een partner in het leven, zo we die van hem hebben ontvangen. God geeft mensen in onze omgeving, als we alleen door het leven gaan, als we vrijgezel zijn, of hoe zeg je dat? Mag ik tegenwoordig geloof ik ook niet meer zeggen, vrijgezel. Of alleengaande. Maar God heeft nooit bedoeld dat die persoon het allerbelangrijkste wordt in je leven. Ik weet nog toen mijn vrouw en ik die zielsveel van elkaar hielden en ook houden, dat wij in het begin van ons huwelijk hebben wij onze knieën gebogen. Pas nadat we, net toen we pas getrouwd waren, toen hebben we gezegd van, nu zijn we aan elkaar gegeven, maar we weten nooit wanneer God een van ons thuis haalt. Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. Heel realistisch eigenlijk, heel nuchter. En we hebben gezegd, we komen door het leven heen als wij ieder persoonlijk de Heer Jezus op de eerste plaats laten staan. En niet dat jij voor mij het allerbelangrijkste wordt. Jij bent voor mij belangrijk, maar de Heer Jezus is belangrijk. En als de Heer Jezus belangrijker is, dan zal ik ook een goede man voor je zijn en andersom. Weet u? En dat hebben we altijd vastgehouden. En wij kunnen daar ook gewoon over praten. Maar ik vind het zo verdrietig als je ziet dat gelovige mensen, kinderen Gods, ergens op steunen of iets belangrijkers in hun leven vinden of daar meer kracht proberen uit te halen of wat dan ook, dan op de Heer Jezus. Want als dan zo'n stut of steun wordt weggehaald, dan zakt zo'n geloofsleven vaak helemaal in. Weet u? En het kan heel gevoelig zijn, natuurlijk. Je levenspartner verliezen, waar je mee verweven bent, waar je een eenheid mee vormt. Prachtig beeld wat God heeft gegeven in het huwelijk. Schitterend wat vandaag aan alle kanten onder druk staat en ontkracht wordt. Maar het huwelijk zoals God het bedoeld heeft is iets moois, is iets wonderlijks. Is een verwevenheid van twee personen, nee, van drie personen. Dat is God in het middelpunt en God daarboven. Ja, als dat weggenomen wordt, natuurlijk is er verdriet, is er rouw, is er pijn. Rouwen is pijn lijden, omdat er iets van je afgescheurd wordt. Dat kan ook zo zijn als je een kind moet loslaten. Verschrikkelijk. Maar de Heere wil ons daar doorheen leiden, weet u? Als we dit zo lezen, dat God dus de staf van brood, van elk brood, hij brak elke staf van brood, En dan staat er, hij, gaat het verder met wat hij doet, hij zond een man voor hen uit, Jozef werd als slaaf verkocht. Misschien heeft Jozef gedacht, Heere God, hoe kan dit nou toch gebeuren? Kijk eens hoe u omgegaan bent met Abraham en Isaac en ja, hoe u ze geleid hebt door het land. Hoe u elke vorm van verdrukking van hen vandaan hield en nu ik. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers totdat zijn woord uitkwam. Dat wijst waarschijnlijk op de dromen die God heeft gegeven, of wat God had gesproken door middel van die dromen. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij in verwarring is geraakt. En we lezen ook van Jozef dat toen hij in de put gegooid werd en dat hij later verkocht werd, dat zijn broers zeggen, nu worden wij gestraft voor hetgeen wij onze broer hebben aangedaan, als ze door Jozef bits behandeld worden. Als ze naar Egypte gaan. Waarvoor? Vanwege de honger. Ze hebben brood nodig. Hun steun en staf is verbroken. En de nood dringt hen om naar Egypte te gaan om daar brood te halen. Waar God in voorzag door middel van Jozef. Maar ja, dat had Jozef op dat moment toen hij dit alles overkwam niet door. Dan lezen we dat die broers zeggen, toen wij zijn zielsbenauwdheid zagen, wij zagen de angst en de verwarring in de ogen van Jozef. Zijn zielsbenauwdheid. Waarom? Omdat die broers, daar staat tot drie keer toe, zij haten hem. En zij haten hem nog meer vanwege zijn dromen. En toen hij hen opzocht daar in Dothan, toen ze met de kuddes daar waren, toen kwam hij daar aan en hij had niets door en hij was blij en hij zou gaan vragen naar hun welstand. Hij had dingen meegenomen van vader Jacob en ze zien hem aankomen en ze denken zo. Dit is, en dan staat er dat ze zelfs, laten wij hem doden. Nu gaan we die meesterdromer pakken. En ze hebben het gedaan. God heeft verhoed dat zijn leven genomen is. Maar die broers die hebben gezien hoe bang deze jonge knul. Hij zal misschien 17, 18 jaar geweest zijn, volgens de berekeningen. Hij heeft misschien geschreeuwd. Dit kunnen jullie, wat doen jullie? Jullie kunnen dit, ik ben jullie broer. Ze hebben hem in die put gegooid uiteindelijk. En ze hebben hem eruit gehaald en ze hebben zichzelf verrijkt over de rug van Jozef. Door hem te verkopen aan de Midianieten. Voor een bedrag voor een slaaf. Wat moet dat met Jozef gedaan hebben? En hoe waren deze broers toch in staat om zoiets te doen met hun eigen familielid, met hun eigen broertje? Wat waren deze lieden meedogenloos? Weet u, het waren schurken. Het waren misdadigers. Hoe is het mogelijk dat God een volk heeft gebouwd uit misdadigers. De 12 stammen van Israël. Daar snappen we helemaal niks van. Ik had het niet gedaan. U wel? Schurken. Maar weet u, toen las ik het volgende. Ik was hier eigenlijk een beetje door in verwarring. Ik dacht, hoe is het nou eigenlijk mogelijk dat die broers, het is, ja. De Heer Jezus is natuurlijk hetzelfde overkomen, hè? Dat weet u, hè? Door zijn eigen broedervolk. Het Joodse volk. Het uitverkoren volk. Het volk wat door God geliefd werd. Het volk waar de Heer Jezus toe gezonden werd voor de verloren schapen van het huis van Israël. hebben de Heer Jezus gehaat. Ze hebben hem gehaat. Ze maakten voortdurend plannen om hem uit de weg te, om hem te doden. Weet u, ze hebben hem eigenlijk in de diepste put die er bestaat gegooid. Ze zijn verder gegaan. Ze hebben hem genageld aan een ruwhouten kruis. Ze hebben geroepen, kruisig hem, weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Zoals ze Jozef gehaat hebben. He, die door zijn dromen, ja eigenlijk kwam die geschiedenis zo uit. He, door die droom dat Jozef die schoof was, die overeind bleef staan en dat al die andere schoven die bogen voor die schoof. Jozef heeft overigens helemaal geen uitleg gegeven over die dromen, weet u dat? De uitleg werd gedaan door die broers. Jozef heeft alleen maar verteld wat hij gedroomd heeft. Kon die man daar wat aan doen? Die jongen kreeg die droom. Dat was Gods plan. Waar Jozef ook niets van begreep op dat moment. Maar zo was met de Heer Jezus precies enig. Weet u, en toen las ik dit. God liet een hongersnood komen. Hij zond een man voor hen uit. En toen las ik het nog. Hij zond een man voor hen uit. Voor die broers. Voor die schurken. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Heere God, u zond een man voor hen uit. Voor Jacob. Voor die inlichter. Voor die broers. Wat leugenaars waren. Die hun vader in het ongeluk gestort hebben. Door te zeggen, een wild dier heeft hem waarschijnlijk verscheurd. Hier is zijn jas. Ze hebben het in het bloed van een geslacht lammetje gestopt. En ze hebben gezien hoe hun vader neerstortte. En zich bekleedde met as, met rouw. Want Jacob steunde op Jozef en Benjamin. Dat waren zijn lievelingetjes. Was fout van hem. Was echt fout. En God verbrak dat. Weet u, maar ze hebben die vader zien huilen. Er staat dat hij in diepe rouw was. En lange tijd gerouwd heeft. En gehuild heeft om zijn zoon. Om Jozef. En die broers. Die 25 jaar lang hebben ze deze leugen in stand moeten houden. Moet je je voorstellen, als ze daar weer in dat tentenkamp, iedere keer als ze Jacob zagen, zullen ze aan Jozef gedacht hebben. Maar ze hebben natuurlijk afgesproken, denk erom, pas op, hè, niet zeggen wat er echt gebeurd is. Moet je je voorstellen. Wat moet er een vreselijke sfeer in dat huisgezin van Jacob, in dat nomade volkje, geheerst hebben. Weet u, wij kunnen niet, en als je dan leest, God zond een man voor hen uit. En toen brak het bij mij door, want toen dacht ik, ik ben net zo'n schurk. Ik ben net zo'n schurk. Weet u, ineens dacht ik, och Heere God, u zond een man voor hen uit, maar u zond ook uw zoon voor mij uit. Voor mij, die schurk, die misdadiger dood in zonde en misdaden. Weet u, en toen moest ik denken aan wat er staat in de Johannesbrief. Daar staat er dat God, daar geeft daar uitleg over zijn liefde in 1 Johannes 4 vers 8 tot 14. Daar geeft God uitleg over zijn liefde. Dat moeten wij niet doen. Want daar snappen we niets van. Weet u, de mensen zeggen, als God dan liefde is, waarom dan dit? Waarom dan dat? Waarom? Nou, dat is voor mij geen God van liefde. Dat is een oorlogzuchtige God. En zo houden de mensen God buiten hun leven. maar ze hebben nooit ontdekt of nooit geluisterd naar de uitleg van God zelf over zijn liefde. Wat is namelijk zijn uitleg? Namelijk wat we lezen in vers 9, dat God zijn zoon gezonden heeft om het leven te geven. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Onvoorstelbaar. Hij zond een man voor hen, voor mij, voor ons uit, opdat wij zouden leven. En vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Omdat ook wij schurken waren. Omdat ik een schurk was. Met zonde beladen. Een verzoener. Omdat wij zondaren waren. Dat wil zeggen, verzoening dat spreekt over een vervangingswaarde, iets geven, een waardevol geven om voor het leven. Om het leven, dat is uit het Oude Testament, daar werd soms een zoengeld betaald. Of als bijvoorbeeld een os van iemand, en die man die heeft het geweten, bijvoorbeeld hè, als iemand een Israëliet een os had, en die os die was heel stoterig, staat er dan, hè, dat die nogal eens mensen aanviel. En als die eigenaar dat wist, dan moest hij daarvoor waarschuwen. En gebeurde het dan dat zo'n os iemand doodde, dan moest zowel de os als de eigenaar sterven. Dat was als het ware de genoegdoening die verzoening teweegbracht. En soms werd er ook een soort boete betaald, of wat dan ook, gelang de situatie. Maar wij lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus als een verzoening voor onze zonden is gezonden door de Vader. En dat wil zeggen dat hij zijn eigen leven heeft gegeven om ons te vrijwaren van de straf van onze ongerechtigheden, van onze zonden. Die straf verdiende, dat was wat we verdienden. Maar de Heer Jezus is als een heeft die verzoening teweeg gebracht door zijn eigen leven te geven. Dat is uitleg van de liefde van God. En ten derde staat er in vers 14 dat hij zijn zoon gezonden heeft als een heiland, als een redder voor de hele wereld. We lezen, wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de zoon gezonden heeft als een heiland voor de wereld. Dat is wat, hè? Niet alleen voor mij, maar voor ieder mens op aarde heeft hij zijn zoon gezonden. Voor hen zond hij de Heer Jezus uit. Zijn zoon uit. Als een redder voor de hele wereld. Broeders en zusters, dat onze ogen, dat onze oren, dat onze harten daarvoor opengegaan zijn, is vanwege het feit dat God u en mij de ogen en de oren en de harten geopend heeft. Om dit te zien van de liefde van God. Dat is de liefde van God. De liefde van God vertaalt zich in de dood van de Zoon. Opdat wij die liefde deelachtig zijn. Dat de liefde van God, zoals de Romeinenbrief dat zegt, die is door de Heilige Geest, de liefde van God, in onze harten uitgestort. Door de Heilige Geest, die in u woont. O, broeders en zusters, hij zond een man voor hen uit. Weet u, de honger in Egypte, de honger voor de toenmalige wereld werd opgelost, doordat God ervoor zorgde dat Jozef in die put terecht kwam, in de boeien geslagen werd, vals beschuldigd werd door de Potifar, in de gevangenis terechtkwam, daar een aantal jaren zuchtte en in de boeien was. Ja, God zorgde ervoor dat hij uiteindelijk op de troon kwam te zitten. En wat staat er dan? Als Jozef dan met zijn broers praat, dan zegt hij opmerkelijke dingen. Dan staat er in Genesis 45, vers 7 en 8, dan zegt hij, want die broers die schrikken zich, een ongeluk. Dan staat er, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Dat zag hij eerst niet, maar later ontdekte hij het. God heeft zijn hand hierin. God heeft mij in de verdrukking gebracht. God heeft mij in, dat hebben jullie niet gedaan. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in het leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Geweldig, hè? Niet de mensheid heeft de Heere Jezus aan het kruis gebracht, hoor. Al dachten de Romeinen dat van wel. Want denk erom, als de Heere Jezus zei in de hof van Gethsemane, ik ben het. Toen lagen er zo'n beetje een heel cohort soldaten, dat schijnt er ongeveer 600 te zijn, die lagen allemaal op hun rug. Toen hij alleen maar zei, ik ben het. Wie zoeken jullie? Ik ben het. Bam, daar lagen ze. Dit is wat, hè? Als de Heer Jezus niet had gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, dan hadden de Romeinen het gedaan. Of de Joden, of de wereld. Wij. Maar God heeft hem aan het kruis gebracht, zijn zoon. Als een offer, als een volmaakt offer. Om wel te doen, om wel behagelijk te zijn voor hem. Tot redding van de wereld. De Heer Jezus, die heeft zelf de regie in handen gehouden. Niemand heeft hem aan dat kruis gebracht. Als hij gewild was, was hij zeker van dat kruis afgekomen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zichzelf gegeven. Nu, Jozef die heeft uiteindelijk ontdekt dat God zijn hand in zijn leven had en dat hij dat deed om een overblijfsel, hè, die broers en Jacob, om die in het leven te behouden. Ja, God heeft zijn zoon gezonden opdat wij zouden leven door hem. En dan zegt Jozef vervolgens in hoofdstuk 50 vers 1, jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En dan staat er zo mooi, moet je je voorstellen, Jozef. Dat is nou de liefde van God, voor schurken zoals die broers en voor schurken zoals u en ik. He, dat er staat, wees niet bang, ik zelf zal jullie een klein. En zo troostte hij hen. En hij sprak naar hun of tot hun hart. Nou, dat heeft de Heer ook bij mij en bij ons gedaan. Hij heeft naar ons hart, hij heeft ons getroost, terwijl we dat niet verdiend hadden. En we zijn blij, want we hebben net als Jozef mogen ontdekken wat de ware liefde van God is. Die er ook al was, want God is liefde, hebben we gelezen in Johannes 4. God is liefde, God was niet alleen liefde, God zal niet liefde zijn. Nee, God is liefde, dat is zijn wezen. Dat was ook al in Genesis hoor. God is liefde, dat was al zelfs voordat de schepping er was, want liefde is de wil tot gemeenschap. Echte liefde is de wil tot verbondenheid, gemeenschap. Zoals God, de Heer Jezus, eertijds in de hemel als een troetelkind bij de Vader zag. Hè? Dat staat er in de Spreuken 8, hè, kunt u dat lezen. Het was een verlustiging voor het... Er was gemeenschap, er was liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God is niet afhankelijk van mensen. Nee, als God liefde is, had hij ook al lang een voorwerp van liefde. En dat was in eerste instantie zijn Zoon. En die liefde heeft hij geopenbaard in de geven van zijn Zoon, de Heer Jezus, voor u en voor mij. Nu, broeders en zusters, God liet alle dingen meewerken ten goede. En Jozef wist het, ontdekte het. En als het goed is, hebben wij het ontdekt in ons leven. En laat het ook zo mogen zijn dat wat wij vandaag ook meemaken, waar wij, of als God iets wegneemt in zijn wijsheid, of als God ons iets geeft in zijn wijsheid, laat het dan zo zijn dat wij net als Paulus schrijven en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Weet u? Dat is het, hè? Wij weten, we geloven het, dat God uw en mijn leven in zijn machtige hand heeft. En in dat vertrouwen kunnen we gerust verder. Twijfelen niet aan. En als de twijfel komt, als de strijd komt, als er iets weggenomen wordt, zoek zijn aangezicht. Zoek zijn kracht. Vraag naar de Heere en de sterkte van zijn macht. Amen.